Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangspsalm is psalm 96. Het eerste en ook het tweede vers. Zingt een nieuw gezang, de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En ook het tweede vers van psalm 96. Tot ons komen, gemeente, de woorden van Gods heilige wet. Wij luisteren daarnaar met eerbied en aandacht en zingen vervolgens uit dezezelfde psalm 96 het zesde vers. Psalm 96 vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu het woord van de Heere, en wel op een tweetal plaatsen. Allereerst uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 49, de versen 1 tot en met 6. Jesaja 49, de eerste 6 versen. Vervolgens opnieuw uit Handelingen 13. Handelingen 13, dit keer vanaf vers 38 tot en met 52. Handelingen 13. Vanaf vers 38 tot het einde vers 52.
Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere, en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen, hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schare ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelve des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op, de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Zover de schriftlezing.
Wij gaan, gemeente, in ons gebed de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Wij vragen u, nu we, Heere, vanmorgen zijn samengekomen in uw huis, op deze zondagmorgen, vragen we u om hetzelfde als wat het deel werd van Paulus en Barnabas. Dat wat we zojuist gelezen hebben en wat misschien nog wel naklinkt in onze oren, omdat het het laatste was uit het 13e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Namelijk dat u ze blijdschap gaf en dat u ze de Heilige Geest schonk. Die twee horen samen, Heere, want uw geest is een geest die blijdschap geeft waar droefheid was en die vreugde brengt waar neergebogen zielen zuchten tot u. Daar waar het woord ingang vindt en waar het zijn werk doet, daar geeft u blijdschap, Heere. Een mens die verheugd in God wordt, God naar waarde nooit te danken. Als u doet zien dat het uw werk is, Heere, dat u voortgaat, dat u in het leven van een mensenkind, dat u in het leven van verloren zondaren genade schenkt, dan is dat ten diepste bedoeld opdat er blijdschap zou zijn, opdat vreugde het hart zou vervullen, opdat een mens zou opspringen om zich in u te verheugen en u te danken in verwondering. opdat uw naam verheerlijkt wordt en opdat tot in alle eeuwigheid de lof van uw naam verkondigd zou worden. Het gewaad des lofs wilt u schenken aan een benauwde geest. En dat door de Heilige Geest. Heren, wij bidden om die zegen. De zegen die ons deel is als u met uw geest in ons midden komt. Als u het doet merken, heren, dat we hier waarlijk in het krachtenveld van de Heilige Geest ons bevinden. Dat we niet zomaar samengekomen zijn op deze zondagmorgen, omdat we dat gewend zijn of misschien niet gewend waren, maar er vanmorgen wel zijn. Het is niet zomaar wat. Het is ook niet zonder enige verplichting. Het is ook niet vrijblijvend dat we ons onder uw woord bevinden vanmorgen, heren. En dat u het in ons leven gegeven hebt om dat te doen. Wellicht is het de wekelijkse tred en zijn het de dingen buiten welke we het niet kunnen indenken dat we de zondag zullen besteden. Ook vandaag weer. Maar wilt u onze vormen vullen, heren? En wilt u dat wat leeg is zelf volmaken met de genade en de ontferming van uw Heilige Geest, opdat het niet te vergeefs is dat we onder uw woord zijn? Vorige keer hebben we gehoord, heren, dat dat woord gezonden wordt tot wie u wilt en wanneer u wilt. U zendt goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap om het evangelie van de genade Gods aan het hart te leggen en om het te betuigen dat er vergeving is. Vergeving van alle zonden in die ene, in hem die u zelf hebt aangewezen, o grote en heilige God. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En wie mijn hart zich heeft uitgestort van ontferming en genade. En hij die het welbehagen, het eeuwige welbehagen van mij ten uitvoering brengt. En die dat doet door zijn geest die hij heeft uitgestort. Welke geest dat doen wil door het woord en door de prediking van het woord. En zo zijn we vanmorgen en als u het geeft vandaag eenmaal en andermaal opnieuw. Onder de krachten en onder de overmacht van uw goddelijk getuigenis, heren. Laat het niet te vergeefs zijn. Wat zou het dwaas zijn als we er zomaar vanuit zouden gaan dat het toch wel voor niets is. Zo doen we dat toch in het dagelijks leven ook niet. We willen daar toch mee een doel dienen. O Heere, leg dat in ons hart. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. En opdat een zondaar voor u buigen gaat. Eenmaal, maar ook telkens weer opnieuw. Want dat is de gestalte van al degenen die u kennen en die u leren kennen door de genade en de ontferming die u schenkt. Zo'n mens is een gebogen mens. Nee, niet altijd in neergebogenheid van verdriet en rouw, hoewel dat ook een plaats heeft. Maar het beginsel van de eeuwige vreugde is ook een deel van al zulken. En toch, een gebogen leven, namelijk bukkend. Bukkend voor u, buigend onder u, erkennend dat u God bent, Heere. Maar dat is dan ook, dat is ook het geheim van de zaligheid. Dat te weten en dat te mogen erkennen. Deze God is God. De grote en de heilige die in zijn zoon aan mij gedacht heeft. En zich over mij ontfermd heeft. Deze God is onze God. Hij is mijn deel. Hij is mijn zalig lot. In tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe. Tot in het diepste toe en daaroverheen zal hij mij geleiden. O Heere, wat een vreugdevol perspectief. Wat een heerlijke zaak om zo onder uw woord te zijn. Opdat u het doe, Heere. Wilt u dan al onze weerstanden verbreken en alles van ons wegnemen wat in de weg staat. En zo geldt het ook vanmorgen weer. Want we hebben onszelf meegebracht. Dat gold tot nu toe. Dat geldt alle keren, maar het is ook vandaag, Heere, we hebben onszelf meegebracht. Wilt u ons overwinnen? En wilt u geven, Heere, dat onze oren luisteren gaan en dat ons hart gaat opmerken en dat ons leven wordt vernieuwd? We bidden dat voor ons allen, Heere. We vragen dat heel in het bijzonder ook voor de jongens en de meisjes. De kleinste kinderen die erbij zijn vandaag. Tot degenen die op de grens van de volwassenheid staan. Maar ons allen, Heere. Spreek tot ons. Heere, spreek met kinderen. Zoals tot kinderen gesproken wordt. Spreek met onze jonge mensen, zodat zij het verstaan. Wilt u de sprake van uw woord ook in hun jonge harten leggen? Wat een wonder is het dat ons leven, ons jonge leven, is toegewijd aan uw dienst. Een heerlijker zaak is er niet, Heere. Want de dienst van u, het is een volkomen dienst en het is een vreugdevolle dienst. En het is een dienst waarin we u mogen kennen, de enige en de waarachtige God. De heilige God die ons schiep en die ons leven bewaart en leidt. Gedenk ons, Heere, in alle dingen die ons bezighouden. Als we te kampen hebben met ziekte en zorgen, met zwakte en broosheid van ons bestaan, lichamelijk of misschien wel psychisch. Heren, dan zijn dat geen dingen waarvan u niet afweet. Dan mogen we beseffen, ook vanmorgen heel concreet, dat onze weg aan u bekend is, Heren. Ook al gaat ze naar ons besef misschien onbegrepen, die weg van u. En zijn er niet veel die er maar enigszins kunnen inkomen en voelen we ons eenzaam. Maar u weet ervan, Heren. En u vraagt daarnaast ook nog, maak het aan mij bekend. Hoewel ik het al weet, u mag het bij me brengen. U mag uw noden voor mij uitstorten, tot uw hele hart toe. Geef dat we doen, Heren. En dat we ervaren dat u, o Heren, troost en genade schenkt in alle wegen van moeite en zorg. We bidden u voor diegenen van ons die verdriet en rouw hebben. Er is oude rouw, die toch telkens nieuw blijft. Omdat de wonden gevoeld worden en het gemis ervaren wordt. Er is heel recente rouw, ook in het midden van de gemeente. Heel in het bijzonder denken we vandaag aan onze broeder en zuster Slabbekoorn met hun kinderen, Heren, die in deze afgelopen week gisteren de weg naar het graf moesten gaan om een oude vader en opa te begraven. En dat is een weg, Heren, waarin we ervaren dat we opschuiven. En dat de geslachten gaan. En dat er geslachten wegvallen. En dat we ouder worden. Wilt u in verdriet en rouw ondersteuning en kracht geven, Heren. En bovenal in deze weg betonen dat u een God bent die niet teleurstelt. Dat u een Heere bent die woorden spreekt, maar die ze ook doet. En die genade schenken wil in alle omstandigheden van ons leven. Laat de sprake van dit sterven en dat van anderen, Heren, laat het gehoord en laat het verstaan mogen worden in het midden van de gemeente. Om de vastheid die alleen bij u is, te mogen zoeken en te ontvangen. We bidden u voor de voortgang van uw woord. Deze dag mogen we onze gaven geven voor de goede zaak, voor dat wat de roeping van de kerk is, namelijk de zending. Het brengen van uw woord aan de einden van de wereld. Laat in het geven van onze gaven, maar bovenal ook in de betrokkenheid van ons leven op deze dingen, laat daarin, o Heere, ervaren mogen worden dat u nog voortgaat om uw woord uit te breiden en uw koninkrijk te doen komen. Vanmorgen in de prediking zal het in een bepaald verband ook aan de orde komen dat uw evangelie naar de heidenen gegaan is, Heren. En die heidenen, dat zijn ook wij. En wat een wonder is het dat u tot in deze lage landen toe uw woord laat verkondigen. Tegelijkertijd, Heren, bidden we voor dat volk van Israël, dat wel niet een afgevallen volk is, maar dat toch een afvallig volk is. Wilt u hun verblinding wegnemen en de sluier van voor hun ogen wegtrekken, opdat ze hem mogen kennen, de Messias van Israël, die de Christus der Schriften is. Heere, gedenk ons zo in uw trouw en zegen ons, onverdiend, maar zo geheel nodig, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, de versen 4 en 6... gaan we nu zingen. Psalm 2, het vierde en het zesde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En vervolgens ook het zesde vers. Uit de tweede psalm, de versen 4 en 6. U krijgt nu gelegenheid om uw gave voor de dienst van de Heere af te zonderen. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de buitenlandse zending. En straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u opnieuw in Handelingen 13. Met de prediking van morgen, van vanmorgen sluiten we de serie preken af over Handelingen 12 en 13. Vanmorgen de versen 46, 47 en 48. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt, vanaf vers 46 dus. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft de Heere ons geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat ge zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord des Heeren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Tot zover. Geliefde gemeente, er is een uitdrukking bekend en min of meer gevreesd en berucht, met name onder studenten en aankomende studenten. Deze uitdrukking, twee Latijnse woorden: numerus clausus. Wat stellen die twee Latijnse woorden voor? Letterlijk betekent het een gesloten aantal. En meestal wordt deze uitdrukking numerus clausus gebruikt in verband met het toelaten van studenten tot een bepaalde opleiding. Numerus clausus, ook wel numerus fixus. En daarmee wordt bedoeld dat er wellicht een groot aantal studenten zich aanmeldt voor een bepaalde studie. Zeg dat er zich bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ik heb er geen idee van, 300 of 400 studenten zich hebben aangemeld voor de studie geneeskunde hier aan de Erasmus Universiteit. Maar er zouden maar 150 of 200 plaatsen beschikbaar zijn. Wel, dan moet er op een of andere manier moet er een middel gevonden worden dat toch een aantal toegelaten wordt en dat op grond van een aantal overwegingen anderen worden afgewezen. En dan vindt een loting plaats. Ook wel eens een gewogen loting aan de hand van studieresultaten of andere elementen. En dan is er de kans dat je wordt ingeloot, maar tegelijkertijd is er natuurlijk de kans dat je wordt uitgeloot. En nu zijn er, geliefde gemeente, wel mensen, meest kerkmensen en misschien wel u of jij, die het leerstuk van de uitverkiezing vergelijken met zo'n numerus clausus, zo'n numerus fixus, zo'n gesloten aantal. De uitverkorenen, degene die de Heere van eeuwigheid bestemd heeft tot de zaligheid, zo zeggen deze mensen die dit met elkaar in verband brengen, nou, dat zijn dan natuurlijk de gelukkigen. Die zijn als het ware ingeloot. Het getal van de uitverkorenen staat toch van eeuwigheid vast. En word je ingeloot, met eerbied gezegd, nou, dan heb je geluk. En val je er buiten, dan heb je pech. Zo wordt wel gedacht. Het is een lot uit de loterij. En ja, zo is het toch. Zo wordt dan met behulp van een aantal schriftgedeelten naar voren gebracht. Het is toch onmiskenbaar. En zo heeft de Heer het toch geopenbaard. Dat van eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld, daar een aantal mensen, een beperkt aantal mensen, bestemd is tot de zaligheid en anderen toch niet. En is het niet de apostel Paulus die in ditzelfde verband, gebruikmakend van een voorbeeld uit het profetenboek van Jeremia, aanhaalt dat de Heere is als een pottenbakker? En dat een pottenbakker toch het recht heeft om vaten ter ere zich te maken, prachtige potten die hij gebruikt tot sier en tot roem voor zichzelf? Maar andere vaten, vaten ter onere, die hij een ogenblik aanziet, maar die hij stuk breekt? En wordt in de schrift dan niet gesproken over Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad? Nou, is dat dan geen numerus clausus waarvan ik de uitslag maar heb af te wachten? En nu lezen we, gemeente, vanmorgen in onze tekst. En er geloofden er zovelen Geen anderen dan die, die tot het eeuwige leven waren geordineerd. Op de prediking van de apostel Paulus in de synagoge van Antiochië zie je dat zich een scheiding voltrekt. De Joden stoten zich aan het getuigenis van de apostel en ze lasteren hem. En anderen komen tot het geloof. En wie zijn het die tot het geloof komen? Wel, staat er, zovelen als dat al in het boek, in het eeuwige boek van Gods verkiezing waren opgeschreven ten leven. En we gaan vanmorgen, gemeente, een ogenblik naar deze geschiedenis luisteren. Opnieuw gaat het over het woord der zaligheid. Ja, zo wil ik starten. En dat is ook het dominerende thema, het woord der zaligheid. Waar we ook de vorige keer al over hoorden. Toen hoorden we dat woord der zaligheid gezonden is. Dat woord der zaligheid gepredikt werd. En dat woord der zaligheid werd afgewezen. Vanmorgen twee gedachten over dat woord der zaligheid. Allereerst, dat woord der zaligheid door de Joden veracht en van hen weggenomen. En vervolgens, dat woord der zaligheid door de heidenen geloofd en in hen bevestigd. Twee gedachten dus. Het woord der zaligheid door de Joden veracht en van hen weggenomen. En het woord der zaligheid door de heidenen geloofd en in hen bevestigd. We bevinden ons, gemeente, nu we vanmorgen voor de laatste keer luisteren in deze korte serie over handelingen 12 en 13. Wij bevinden ons in de synagoge van Antiochië. Nee, niet dat Antiochië waarvanuit Paulus en Barnabas zijn uitgezonden. Dat lijkt een beetje verwarrend, maar het is een andere stad. Een stad in Klein-Azië, op de grens van Pisidië en Frigië. Daar zijn de apostel, Paulus, met Barnabas gearriveerd. En ze hebben op de Sabbat de deuren van de synagoge geopend gezien en ze zijn daar binnen gegaan. Ze hadden toch, en zo hebben we het voor het vorige keer ook gezien, ze hadden toch als allereerste roeping om het evangelie aan hun broeders naar het vlees te brengen. Had de Heer Jezus niet gezegd dat ze het evangelie moesten verkondigen? Te beginnen in Jeruzalem en Judea en Galilea, in ieder geval tot het volk van Gods verbond. Wel nu, dat doen ze ook. En als ze daar in de synagoge van Antiochië zijn, dan worden ze uitgenodigd, zoals dat kennelijk wel meer gebeurde, als vreemdelingen. Ze worden uitgenodigd om tot de samenvergaderde Joden een woord van bemoediging te spreken. En de apostel Paulus, hij laat het zich niet twee keer gezeggen, maar hij neemt de gelegenheid te baat om het evangelie van Christus te verkondigen. We hebben de vorige keer gezien dat de apostel dan als het ware een hele aanloop neemt. Hij begint met de geschiedenis van Israël, met datgene wat de Heere gegeven had aan het volk ten tijde van Mozes. En de namen van Samuel en van Saul en van David klinken. Maar dan duurt het niet lang. Of de apostel, hij gaat spreken over die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. En dan trekt hij de registers ruim open. Vers 26. Tot u is het woord der zaligheid gezonden, o mannenbroeders. En vers 32. Wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen geschied is. Die belofte die ooit gedaan is in de tijden van de oude bedeling. Diezelfde belofte die verkondigen we u nu. Maar dan als een belofte die vervuld is in Christus Jezus. Vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Laat het bij u geen ongewisheid zijn. Maar weet het. Het zij u bekend. En vanaf heden kunt u nooit meer zeggen dat het u onbekend was. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door hem die in de belofte verhuld was, maar die nu in de volheid der tijden door zijn eigen vader onthuld en aan het volk gepresenteerd en geproclameerd is, dat door deze u vergeving van zonden verkondigd wordt. Ik proclameer het u, zegt de apostel. Ik verkondig het u, zoals een heraute doet. Ik sta in zijn dienst. En ik verkondig u dat in hem de vergeving der zonden is. Wel nu, geliefden, zo predikt de apostel, rijk en ruim, de zaligheid in de Heere Jezus Christus, de bediening der verzoening, de bediening van het bloed der verzoening, namelijk dat in hem, door het bloed van deze gekomen Zoon van God, redding en zaligheid is voor verloren zondaren, want zijn naam is de enige waardoor zondaren zalig moeten worden. En zoals ooit Mozes in de woestijn de slang heeft aangewezen en aangeprezen. En zoals ooit de Heere Jezus Christus zelf in die nacht tot Nicodemus gezegd heeft, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Zo zegt ook de apostel het. O weet het, mannenbroeders, alleen in hem is zaligheid, en wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Maar, en dat hebben we de vorige keer ook al gezien, dan komt er verzet daar in de synagoge van Antiochië. En de prediking van een zaligmaker stuit op weerstand en afkeer, want ze hebben geen zaligmaker nodig. En de prediking van een zaligmaker die gekomen is voor verloren zondaren, die wijzen ze af, want zij zijn geen verloren zondaren. En de prediking van de rechtvaardiging van een goddeloze zondaar wijzen ze af, want ze hebben die rechtvaardiging niet nodig. Ze rechtvaardigen zichzelf al. Vers 45. Doch de Joden werden met nijdigheid vervuld en ze weerspraken hetgeen door Paulus gesproken werd, dat alles weersprekende en lasterende. Ze stoten zich aan het evangelie dat van genade spreekt. En ze willen dat woord der zaligheid, ze willen niet horen. En ze keren zich af. Ze hoeven het niet. En dan, gemeente, dan komt er nog iets bij. Want de vorige keer wees ik u er al op, dat daar in die samenvergaderde menigte van mensen, daar in de synagoge eigenlijk sprake is van twee soorten mensen. Namelijk allereerst de Joden, en dat zal het overgrote deel geweest zijn. Diegenen die van hun kindse dagen af al gehoord hebben. Gehoord uit de geschriften van Mozes en van de profeten. Maar er waren daar ook die anderen. Die hier in Handelingen 13 genoemd worden. Gij allen die God vreest. Zo spreekt de apostel ze in vers 16 aan. De zogenaamde Godvrezenden. En om misverstand te voorkomen, dat zijn mensen waarvan niet gezegd wordt dat ze van harte de Heere toegewijd zijn. Er kunnen er wel onder hen geweest zijn. Maar bedoeld is een groep mensen die tot het Joodse volk niet behoort, maar die als heidenen interesse ontvangen hebben. In welke mate dan ook. Interesse tot het geloof van de Joden. En zich betrokken voelden. En die er misschien iets van verstaan hebben. De God van de Joden. Wel, dat is de enige. Dat is de ware God. En dan zijn het dus uitgerekend die heidense synagogegangers, die mensen die in de ogen van de Joden toch uiteindelijk buitenstaanders zijn, die meelopers, dan zijn die het, die wel gegrepen worden door de boodschap van de apostel. En zelfs zodanig, als dan de synagoge uitgaat, dan gaan ze de stad in en dan de hele week besteden ze eraan om iets van de boodschap die de apostel Paulus gebracht heeft te vertellen aan andere heidenen. En als dan de volgende Sabbat de synagoge opnieuw is, dan puilt de synagoge uit. En dan zijn er nog veel meer heidenen samengekomen. Vers 44. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen. Nou, en dan? Ik moet u die geschiedenis even wat breed vertellen, maar we komen er wel. En dan? Dan kent de nijd en de afkeer van de Joden geen grenzen meer. Ze lasteren en ze weerspreken de boodschap van de apostel Paulus. Nu niet alleen meer vanwege de inhoud van die boodschap, maar ook vanwege het feit dat het nu juist de heidenen zijn die zich tot deze boodschap voelen aangetrokken. En de Joden, ze voelen zich opzij gezet. Zij zijn toch het uitverkoren volk. Zij zijn toch degene die door de Heer in een aparte verhouding met hem zijn geplaatst. Zijn zij het dan niet die iets voor hebben bij de Heer? Wat is dit? Jongens en meisjes, wat is dit? Dit is de houding van de oudste zoon. Uit de geschiedenis, uit de gelijkenis van de Heere Jezus. Toen die jongste zoon, die verloren zoon, was thuisgekomen en binnengebracht werd in de feestzaal, dan verzet die oudste zoon zich wel, zo is het ook hier. En dan, als nu de Joden zich van het evangelie afkeren, dan keert de apostel zich van deze Joden af. En hij zegt het nog ook, gemeente, vers 46, onze tekst. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, dat betekent ze wisten zich te staan als gezonden van de Heere zelf. En ze rechten hun rug en ze leveren als het ware nog extra kracht bij de woorden die ze gebruiken. Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeggen: o jawel, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Maar aangezien gij het verstoot en aangezien u daarmee voor uzelf u het eeuwige leven niet waardig oordeelt, nu u zichzelf van het evangelie der zaligheid afkeert en u daarmee van de zaligheid afkeert. Wel, zeggen Paulus en Barnabas, dan gaan we wel. Dan keren wij ons tot de heidenen. Gemeente, voelt u de klem? Voelt u het gewicht van dit woord? Hier eigenlijk op een kruispunt in de heilsgeschiedenis. De Joden daar althans, daar en toen. Ze keren zich van de Heere af. En ze keren de Heere en zijn woord de rug toe. Maar dan dit. Dan keert de Heere deze de rug toe. En hij neemt zijn evangelie mee. En dan vertrekken Paulus en Barnabas uit de synagoge van Antiochië. Om er nooit meer te... En nou, gemeente, nou trekken we de lijnen naar onszelf. En we luisteren naar dit woord. En ik hoop dat u uw hart voelt kloppen. En dat het gewicht van deze dingen op uw hart gelegd is. Zo ver kan het dus kennelijk komen. Dat er een gemeente is. Die sinds jaar en dag met het woord van God vertrouwd is. En met de prediking ervan. En die van de prediking, zoals die tot dusver gebracht was, zo was dat immers met de Joden, er geen woord van af wilde hebben. En die zeer hechten aan de zondagse eredienst en er ook altijd zijn. En die niet willen dat er wat anders gebracht wordt dan wat ze in de wet van Mozes vinden. Wat geldt van deze Joden, gemeente? Wel, ik zou het zo kunnen zeggen, dan herkent u het wel. Ze zijn de oude waarheid zeer toegedaan. Maar innerlijk stoten ze zich aan dat woord. O, zolang het op een afstand blijft, ja, dan zijn ze het er wel mee eens. Want de dingen moeten scherp en helder verkondigd worden. Maar niet zodra raakt dat woord hun persoonlijk leven. Niet zodra worden ze ontmaskerd. En niet zodra voelen ze dat het een woord is dat zich richt tot verloren zondaren die ook als zodanig worden aangewezen. En niet zodra voelen ze aan dat het een woord is dat hun leven ontkleedt en hen in hun schaamteloosheid, hun in hun zondig bestaan voor de Heere zet. Niet zodra beseffen ze dat dat woord gebracht wordt niet tot rechtvaardigen, maar tot zondaren en tot goddelozen. Niet zodra gebeurt dat. Of er komt verzet, scherp verzet. Zo kan het zijn, gemeente. Nee, niet zoals in Antiochië misschien. Want iedereen blijft gewoon komen. De ene zondag na de andere. En iedereen blijft gewoon zitten. En iedereen blijft gewoon luisteren. Maar het kan zijn, geliefden, dat er innerlijk verzet is en dat je wel luistert. En dat het aan je ogen gericht op de prediker niet te zien is. Maar dat er in je leven innerlijk verzet is. En dat je zegt, kom me niet te na. Want ik wil niet ontmaskerd worden. En ik wil niet dat de grond van onder mijn bestaan wordt weggetrokken. En dat zeker niet. Ik wil niet op één hoop gegooid worden met goddeloze heidenen. Ik wil niet op dezelfde wijze behandeld worden. Als mensen die van God en godsdienst niet weten. Want daar voel ik me verheven boven. Ik wil niet behandeld worden op een gelijke wijze als de allochtonen. En zo, zo keer ik me van dat woord af. Want het woord van God, geliefden, is een woord voor goddelozen en voor verlorenen. Maar dan gebeurt het. En we zien het in deze geschiedenis. Dan vertrekt de Heere. Uit je persoonlijk leven. Of misschien wel uit het gemeentelijk leven. Dat kan ook. Dat een gemeente in zijn algemeen verzet. O, heel godsdienstig en heel vroom misschien. Maar in zijn algemeen verzet zich zo afkeert van de Heere. Dat gebeurt wat hier gebeurd is. Zoals Paulus het zegt, dan keer ik me tot de heidenen. En zo staat het wel meer in de schrift, gemeente. Denk eens aan de profeet Jeremia. Jeremia die geworsteld heeft met het volk, met kracht en klem, de noodzaak van boete en van verootmoediging op het volk heeft gelegd. Jeremia, die dat volk opgeroepen heeft om toch tot de Heere te gaan. Maar het volk wilde niet naar Gods stemmen horen. Israël verliet God en zijn geboden. Het heeft zich andere goden na zijn lust verkoren. En Jeremia, hij sprak niet alleen met dat volk over de Heere, maar hij sprak ook met de Heere over dat volk. Maar dan komt er een ogenblik. Dan zegt de Heere, Jeremia, ik wil het niet meer horen. Spreek met mij niet meer over dit volk. Bid voor dit volk niet meer, Jeremia. Want het volk heeft zich tegen uw boodschap gekeerd. En nu ga ik het verlaten en ik breng het in de ballingschap. En wat denkt u, gemeente? Wat denkt u van het Jeruzalem ten tijde van de Heere Jezus? De Heere Jezus is nog maar net begonnen met zijn openbare bediening. En dan is hij daar in Jeruzalem. Maar de fariseeën en de overpriesters en achter hen aan een groot deel van het volk willen van de Heere en van zijn woord niet horen. En het woord van de Heere Jezus, het vindt geen ingang in de harten van de mensen van Jeruzalem. Ze kunnen het niet hebben, want het gaat ten koste van hen. En ze verwensen de boodschap van de Heere Jezus. En wat lezen we dan aan het begin van Johannes 4? Maar hij verliet hen. En hij ging naar Galilea. En wat lezen we dan? Hij moest door Samaria gaan. Dan trekt de Heere Jezus zich terug. Geliefde gemeente, wat een oordeel als Christus zich terugtrekt. Want dan neemt hij alles mee. Dan neemt hij zijn woord mee en dan neemt hij zijn geest mee. En dan neemt hij de roepstem om u te bekeren, hij neemt het mee. En het appel om tot hem te vluchten, hij neemt het mee. En zijn genade, zijn overtuigende, zijn inwinnende, zijn wederbarende genade, hij neemt het mee. En weet u wat hij ook meeneemt? De teerheid van uw ziel en de ontvankelijkheid van uw hart, hij neemt het mee. Geliefde gemeente, dat is wel een waarschuwing. Deze boodschap. Paulus en Barnabas, hoeveel keren zijn ze daar in de synagoge geweest? 2 keren, 3 keren, 4 keren? Niet veel meer dan dat. Maar als dan het volk der Joden niet wil horen, dan gaan ze. Wel, zo was het ten tijde van Jeremia. En zo was het ten tijde van de Heere Jezus. En zo was het ten tijde van de apostel. En hoe zou het komen dat daar in Klein-Azië en in Noord-Afrika, waar de gemeenten gebloeid hebben, dat ze allemaal verdwenen zijn, dat het er niet meer is? Zou het gemeente niet hierom zijn? Dat ze zich verzet hebben tegen de boodschap van de Heere Jezus. Beseft u, geliefde gemeente, dat de Heere nog dezelfde is. Dat hij ook op dit punt niet veranderd is. Zou het kunnen zijn dat u of jij zich in deze houding van dat Joodse volk herkennen moet? En dat u het zegt, deze reden is hard, ze verwondt mij, moet er dan alles aan? Moet ik dan alles verliezen? Moet ik dan door al mijn gronden heen zakken? En moet ik dan alles gaan prijsgeven? Geliefde gemeente, besef het. Elke keer opnieuw, wanneer het ons nog gegeven is, dat het woord van de Heere in ons midden verkondigd wordt, dan legt de Heere een appel op uw hart. En elke keer opnieuw, en voel het, is daar de dreiging dat de Heere zich kan terugtrekken. Bedenk dan wel, dat wanneer de Heere zich terugtrekt, dat dat niet altijd direct zichtbaar is. Want daar in Antiochië, daar is het aan de buitenkant ongewijzigd gebleven. De diensten in de synagogen, wel, ze gingen gewoon door. Zoals het ook in het Jeruzalem in de tijd van de Heere Jezus was. Nog tientallen jaren werd daar geofferd in de tempel. En zo kan het ook onder ons. Maar weet u wat er dan overblijft? Alleen maar uiterlijkheid. En alleen maar vorm. En het echte beslag onder het woord van de Heer, het is er niet meer. Geliefde gemeente, bid daarom om Gods geest, dat Hij werken en dat het woord, het evangelie der waarheid, het woord der zaligheid, dat het aan uw hart gelegd wordt, maar dat het ook ingang vindt in uw leven. Heere Jezus, zaligmaker van zondaren, ontferm u mijner. En nu het tweede. Want bij alle verzet van de Joden en bij alle afkerigheid van degenen die tot het verbond van de Heere behoorden, gemeente, denk nu niet dat daardoor het koninkrijk van God teniet gaat. Dat bepalen mensen uiteindelijk niet. Denk nou niet dat daarmee de zaak van de Heere ten einde is. De Heere Jezus heeft zijn kerk het volgende gebed op de lippen en in het hart gelegd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Wel, gemeente, dat koninkrijk van God dat zal komen. Wees daarvan overtuigd. En de wil van de Heere die zal gebeuren. Daar staat de Heere zelf garant voor. Maar als er dan mensen zijn, godsdienstige mensen, vrome mensen, die menen dat ze toegewijd zijn aan de Heere, maar als er dan mensen zijn die zich stoten aan het woord en het werk van de Heere, dan gaat de Heere met zijn woord en met zijn dienst wel naar anderen. Omdat die beter zijn? Nee, dat niet. Maar omdat Gods raad zal bestaan. En omdat Hij toch al zijn welbehagen zal doen. Dat. Want de raad van de Heere, geliefden, zal bestaan. En er zal in de eeuwigheid, zal er een kerk zijn. Een kerk van zondaren. Die Hij geroepen en getrokken heeft. Dat zal toch gebeuren. Ondanks het verzet. En ondanks de afkerigheid. En ondanks het feit dat er velen zijn die zeggen, het is mij te zwaar. Of anderen die zeggen, het is mij te scherp. Of anderen die zeggen, het is mij te licht. Of anderen die zeggen, het is mij te geleerd. De raad van God, geliefden, zal toch bestaan. Ik denk nog even aan Johannes 4. Toen de Heere Jezus Jeruzalem verliet. En toen Hij het Jeruzalem achter zich liet. Dat Jeruzalem van die overpriesters en die schriftgeleerden. Ik zei het u al. Dan staat er zo aangrijpend. En Hij moest door Samaria gaan. Dan is het zijn goddelijke vader die het tot Christus zegt. En dan moet je daarheen. Daarheen, mijn vader. Ja, daarheen. Want daar zit een vrouw. Daar zit een verloren vrouw. Daar zit een vrouw die ondergedompeld is in het vuil van de zonde. Maar die vrouw die moet gered worden. Die vrouw moet gezaligd worden. Want haar naam is van alle eeuwigheid opgeschreven in het boek van diegene die ik verkoren heb ten leven. En daarom moet je naar Samaria gaan. En daar moeten zelfs die afkerige Joden en die mensen vol van verzet die moeten daar nog aan meewerken. Huns ondanks, waar ze helemaal niets van weten. Ondanks, ja zelfs door middel van hun verzet, gaat het woord van God toch voort. En hier in Antiochië, gemeente, daar gebeurt ook zoiets. Lees maar in vers 46. Het was nodig dat eerst tot u, o Joodse mannen, het woord van God gesproken zou worden, maar omdat u het verstoot, en aangezien u zichzelf het eeuwige leven niet waardig acht, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Laat ik u eerst een ogenblik wijzen, gemeente, op het machtige wonder van wat hier gebeurt. Dit is, en ik wees er al even op, dit is in het geheel van Gods heilsgeschiedenis een keerpunt, een bijzonder moment. Want nu breekt daadwerkelijk, nu breekt het evangelie van Gods genade door de grens van Israël en de volkeren door. Nu breekt het door alles heen. Nu wordt de middelmuur die scheiding maakte tussen Israël en de volken doorbroken. Nu gaat gebeuren, hier, je zou zeggen op dit dieptepunt. Nu gaat gebeuren wat God van ouds al heeft verkondigd. Waar zelfs Israël al van heeft gezongen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor. Zij zullen in Israël worden ingelijfd. Zij zullen in aanraking gebracht worden tot dat heerlijke evangelie van Christus. Het woord der zaligheid zal nu ook aan hun hart gelegd worden. Zij zullen, zij die die naam niet droegen, zij zullen de naam van Sions kinderen dragen. O gemeente, dat zal enerzijds veel pijn gedaan hebben aan het hart van Paulus en Barnabas. Ze kenden de gestalte van de Heere Jezus. Hij, die in grote snikken was uitgebarsten. Jawel, zo staat het er, als hij daar staat met het zicht op Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, weet het toch. En gij die stenigt degene die van God gezonden zijn. Hoe heb ik u willen bijeen vergaderen, als een hen haar kuikens. Hoe heb ik mijn roepstem tot u doen horen. Ik heb klaagliederen gezongen opdat u wenen zou. Ik heb op de fluit gespeeld opdat u blijdschap zou hebben en dansen zou. Ik heb u het evangelie van Gods genade aan uw hart gelegd. Maar gij hebt niet gehoord en de Heer Jezus, hij barst in grote snikken uit. En wat lezen we van de apostel Paulus in Romeinen 7. O, daar kan hij zijn verdriet en zijn pijn, hij kan het bijna niet meer baas. En met de inkt die uit zijn pen vloeit, zullen ook de tranen op het perkament gevloeid zijn. Ik zeg de waarheid, zegt hij. Hij schrijft het aan de Romeinen. Hij zegt, het is geen fabeltje, maar ik meen het echt. Ik zeg u de waarheid en ik lieg niet, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelfs wel ontbonden willen zijn en van Christus verwijderd willen zijn, terwille van de zaligheid van mijn broeders. Maar Gods werk gaat toch door. Eerst moest het aan Israël gepredikt worden, de beminden om der vaderen wil. Maar nu zegt de apostel, nu weet ik het zeker, nu wordt het tot de heidenen gezonden. Geliefde gemeente, de Heere laat zich echt niet verrassen door de afkerigheid van Israël. En de Heere laat zich ook niet verrassen door uw afkerigheid. En zijn plan verandert toch niet. Dat kunt u. En dat kan heel de macht van de duivel niet bewerken. Dat koninkrijk van God, het komt toch. En de zaligheid van zondaren, ze zal toch geopenbaard worden. En dan is het in dat verband dat de apostel verwijst naar de profetie van Jesaja. Jesaja 49. Waar sprake is van die grote knecht des Heren. Hij die van alle eeuwigheid door zijn vader gezalfd is tot profeet, priester en koning. En hij die zich gewillig aan zijn vader gepresenteerd heeft. En die het gezegd heeft. En ik zal uw wil doen, o mijn vader. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En dan heeft het in eerste instantie betrekking op hem, wat daar Jesaja zegt. Dan is het God de Vader die het zegt tot zijn zoon. Ik heb u, o mijn zoon, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, Tot de heidenen, ja, tot de heidenen, opdat ge zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste van de aarde. Dat evangelie van u, o mijn zoon, het zal voortgaan tot aan het uiterste van de aarde. En heeft daar Simeon in de tempel ook niet van gezongen? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Toen daar Simeon, toen hij daar dat kleine kind in zijn armen had, toen wist hij. De zaligheid van God, het koninkrijk van God, het koningschap van hem die hier als een koning gekomen is. Het zal voortgaan tot aan de einden der aarde. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En zo past de apostel het op zichzelf toe. Hij zegt, ik sta in deze dienst en het woord dat ik uitdraag, het gaat toch verder. En dan gaat er wat gebeuren, geliefden. En dan gaat het blijken. En dan gaan we zien dat dat woord van de Heere, dat het niet te vergeefs gezaaid wordt, maar dat het terugkeert en dat het doen, dat het doet alles wat God behaagt. Vers 48. Als de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en ze prezen het woord des Heren. En er geloofden er velen. Dan gaat de Heere wonderen doen, gemeente, daar onder die heidense mensen. Onder degenen die daar in die synagoge gekomen waren. Dan gaat de Heere daar als het ware een geestelijke opwekking brengen. Dan gaat de kracht en de overmacht van het woord van God blijken in harten die ook van nature gesloten waren. Is het niet een wonder? Dan zijn er die dat evangelie gaan geloven. En dat bericht, en gaande het geloof van deze mensen, het wordt ingeleid met deze woorden. Ze verblijden zich en ze prezen het woord des Heren. Zo waren daar in de synagoge van Antiochië twee soorten mensen en ze toonden op hun gezicht het absolute tegendeel. Er waren er die lasterden. En die met een gramstorig gezicht zich afwenden. En die hun kwaadheid niet binnen zich konden houden. En dan zijn daar anderen die zich verblijden. En die het woord van de Heere prijzen en God verheerlijken. Blijdschap, blijdschap waarom? Ja, dan staat er toen ze dit hoorden. Dat woord van Paulus en Barnabas. Daarover dat nu het woord tot de heidenen ging. Dat hebben ze gehoord. En als ze dat horen, dan verblijden ze zich. En ze zeggen tot elkaar, dat is dus ook voor ons. Het is niet alleen voor de Joden. Dat evangelie, de uitleg van dat Oude Testament. De schriften van de Joden. Maar het is ook voor ons. Toen ze naar de synagoge kwamen, toen waren ze jaloers. Jaloers op dat uitverkoren volk. Jaloers op het volk van Gods verbond, die toch dat kostelijke woord hadden. En in hun hart leefde wellicht dat het niet voor hen was, geliefden. En ze hebben het misschien wel tot elkaar gezegd, als dat nou ook eens voor ons was. Maar nee, daar leek het niet op. Want het brood dat voor de kinderen bestemd is, dat geef je toch niet aan de honden? Maar nu horen ze dat het ook voor hen is. En dat de Heer een gegeven zaligmaker is. Ook voor buitenstaanders, ook voor heidenen, ook voor goddelozen. En dan mag ik vanmorgen, geliefden, het evangelie verkondigen. Als een evangelie dat voor buitenstaanders is. Voor mensen die zichzelf ter buiten zetten. Voor degenen die zeggen, maar het is niet voor mij, want dat kan helemaal niet. Als ik zie op mijn afkomst en als ik zie op mijn verdorven hart. En als ik zie op al mijn zonden en al mijn afkerigheid, het kan helemaal niet voor mij zijn. Ik sta er buiten, want dat brood van het evangelie van Gods genade, dat kan toch niet voor mij zijn. En nu is dit het evangelie. Het is ook voor de heidenen. O, het is juist voor de heidenen, want Christus, hij is een zaligmaker, wiens naam is een licht der heidenen. En is dat, geliefde, niet het evangelie? Is dat niet het evangelie dat de Heer Jezus zelf ook gebracht heeft? Hij heeft het gezegd, weet het, Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen. Ik ben niet gekomen voor de mensen die het bezitten. Ik ben niet gekomen voor de mensen die menen dat zij toch wel een streepje voor hebben bij de Heere. Maar ik ben gekomen voor zondaars tot bekering. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Maar die ziek zijn. Voor zulke zieken, voor zulke ellendigen, voor zulke nooddruftigen, het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, die zal hij tot een redder zijn. En als je dat nou hoort, misschien vanmorgen wel, misschien wel vanmorgen in de kerk, of wanneer je bij de kerktelefoon zit, je hebt vanmorgen gedacht, het zal voor mij wel niet zijn. Want ik heb zo'n gesloten hart en ik sta er helemaal buiten. Dat evangelie van Gods genade, dat kan in mijn leven geen intrek nemen. Maar nu zegt de apostel het. En ik mag het met de apostel zeggen. Het is een evangelie, geliefden. Juist voor buitenstaanders, voor goddelozen, voor heidenen. God zoekt ze op. En dan gaan ze God prijzen. Ze prijzen het woord. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens mij doen? Wie zal er nog tussen komen te staan? Letterlijk staat er, ze verheerlijkten God. Het is hetzelfde als wat we lezen in de geschiedenis van Cornelius. En toen ze dit hoorden, toen waren ze tevreden en ze verheerlijkten God. En ze zeiden, zo heeft dan God de heidenen, ook de heidenen, de bekering ten leven gegeven. En ze gaan de Heere prijzen. Als ze dan spreken, dan hebben ze het niet over zichzelf. Dan stellen ze niet zichzelf in het middelpunt, maar ze verheerlijken God. En ze tonen in hun blijdschap en in hun God verheerlijkende woorden dat de genade Gods in hun leven intrek genomen heeft. Want het geldt hen van wie de Heere zegt, dit volk, dit zijn ze nou, die heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen, want met dat doel heb ik ze geformeerd. Ik maak van hen een levend dankoffer tot mijn eer. En zo lezen we het, geliefden. En er geloofden er. Er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En maak er nu niet van dat ze pas nu geloven. Dat ze zich eerst verblijden. En dat ze dan de Heere gaan prijzen. En dat ze dan gaan geloven. Nee, dat ligt in één. Wanneer ze dit evangelie horen, dat het woord van God, de genade van Christus, ook voor hen is, terwijl ze zichzelf erbuiten hebben geplaatst. Niet zodra horen ze het, en niet zodra zinkt dat woord in hun hart, door de verlichting van de Heilige Geest. Niet zodra ontvangen ze dat woord, geliefden, of ze grijpen het aan. Ze kunnen het niet anders, omdat het woord der zaligheid is. Omdat het woord van Christus is, die hen gepredikt wordt. En ze oefenen dat geloof waarvan onze catechismus zegt, dat niet alleen anderen, maar ook mij. En dat is het grootste wonder, ook mij. Daar zingt een mens weg. Weg van verwondering en aanbidding. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonden. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Ook mij. Van God geschonken is. En ik grijp het woord aan. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem, geliefde gemeente, zou dat geen blijdschap, zou dat geen overstelpende vreugde geven, zou dat mijn hart en mijn mond niet openen tot de lof van de Heere? Spurgeon, hij zegt het in een van zijn preken, wanneer hij terugziet op dat grote moment dat de Heere in zijn leven komt en hem bekeert en trekt hij daar als 15-jarige jongen in dat kleine kerkje op die koude winterochtend daar in dat dorpje Colchester. Spurgeon zegt ervan, ik geloof dat het eerste woord dat ik gezegd heb toen de Heere zich in zijn zoon aan mij openbaarde, Het eerste woord was een woord van verwondering. Halleluja, lof zij deze God die zich aan mij geopenbaard heeft. Gemeente, en nu, pas nu, nu het geheim. Het geheim van dit grote wonder. Er geloofden er zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Voelt u aan dat dat niet op zichzelf staat, maar dat hier het wonder van Gods verkiezing ter sprake gebracht wordt in het verband waarin enerzijds zondaren, verharde zondaren, zich van de Heere afkeren en door hun eigen schuld het verderf zoeken en daarin terechtkomen. En terwijl anderzijds het koninkrijk van God nochtans komt en zich baan breekt en de weg zoekt in de harten van evenzeer verloren zondaren, geliefden. Dan wordt het gezegd. Nee, niet tot verontschuldiging van de Joden. Ook niet om tot lijdelijkheid te leiden. Maar dan wordt het gezegd. Op de toonhoogte van de lofprijzing en de verheerlijking van God. Wie gaan er nu geloven? Zij gaan geloven die tot het eeuwige leven geordineerd zijn. Hier komt de oorsprong van het geloof. Hier komt de bron van de zaligheid ter sprake. Wat is de oorzaak ervan dat velen van de Joden verloren gaan? Hun eigen verharde en tegen God gerichte hart, hun eigen schuld. En wat is de oorzaak dat anderen de zaligheid ontvangen? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, van de drie-enige God, die naar zijn eeuwig welbehagen in mij het geloof schenkt en het doet beoefenen. Het komt bij God vandaan, geliefden. Zo komt het werk van God, bij God vandaan, van de drie-enige God. Er geloofden er zovelen, als ze verordineerd waren, tot het eeuwige leven. Daartoe waren ze bestemd. Wanneer? Wanneer bestemd? Als de Heere ziet dat het mij ernst is? Als God in de hemel bemerkt dat ik tot hem zoeken ga en dat hem tot hem roep? Wanneer ik aandachtig luisteren ga? Nee, God is al mijn ernst een eeuwigheid vooruit. God is het voor. De weg der zaligheid, ze wordt ontsloten vanaf de eeuwigheid, waar de oorsprong van de zaligheid ligt. Geliefden, dit is nou het wonder. Het wonder van de reddende God, die in zijn ontferming zondaren opzoekt. Maar hij die van eeuwigheid al aan hen gedacht heeft, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En zo gaat de Heere ze roepen, zo gaat hij ze trekken, en zo zal zijn koninkrijk komen, en zo zullen ze allen binnengebracht worden. Dat kan een grote gemeente van Joden niet tegenhouden. En nu, in dit verband, nu denk ik nog eens terug met u aan die woorden, die Latijnse woorden, numerus clausus, een gesloten aantal, een geteld aantal. Want u moet weten, dat woord geordineerd, dat heeft ook iets in zich van tellen, rekenen, schatten. Het is een woord, gemeente, dat in het ordinaire Grieks ook gebruikt werd voor het inlijven van soldaten in het leger. En als ze dan aangetreden waren en ze werden ingelijfd in het leger, dan werden ze één voor één ingelijfd. Het was een geteld aantal. Ik kan ook denken aan het Bijbelse beeld van de schapen die onder de roede doorgaan. En dan om de zoveel keer krijgt zo'n schaap een tik. Ze zijn alle geteld. Eén voor één. God maakt ze zalig. Eén voor één. Hoort u het persoonlijke element er ook in? Heel persoonlijk. Er geloofden er zoveel. Eén voor één. zovelen als er door God van eeuwigheid geordineerd waren. En niemand van hen zal verloren gaan. De hel woedt en de duivel briest. Maar de poorten der hel zullen Gods gemeente niet overweldigen. Nooit overweldigen. Want de Heere zegt het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom, zo wordt het verklaard. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het is een numerus clausus. Geen lot, maar God. Gemeente, deze verkiezing mag ik u prediken. Deze verkiezende God mag ik u prediken. En dit is de boodschap. Het is genade alleen. Wat een wonder dat de Heere zondaren zalig maakt. Alleen uit genade. God de Vader die van eeuwigheid verkiest. Alleen uit genade. God de Zoon die de verlossing verworven heeft. Alleen uit genade. God de Heilige Geest die ze roepen en trekken gaat. Alleen uit genade. En zo geliefden, zo worden zondaren zalig. Arme zondaren zalig. Weerbarstige zondaren zalig. Alleen uit genade. Welzalig, dien gij hebt verkoren. Die ge uit het aards gedruis doet naderen. En zijn heilstem horen. Ja, wonen. Voor eeuwig wonen in zijn huis. Amen. Psalm 65, de versen 2 en 3. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Zo mag Heere uw kerk het zingen. Van dat heil voor ons bereid. Want u laat er licht opvallen. Licht op uw eigen werk. En u doet het ze zien. U doet het ze geloven. Dat hun zaligheid vast ligt. En dat het voor hen bereid is. Van de eeuwigheid af. Dat het bij u vandaan komt. Dat het voortkomt uit uw hart. Uit uw eeuwig, goddelijk en aanbiddelijk welbehagen. Heere, en dan ligt het vast. Wat een evangelie, Heere. We danken u. Maar tegelijkertijd hebben we de scherpe zijden van datzelfde evangelie vanmorgen ook vernomen. En het is een geheimenis wat wij niet kunnen oplossen. En we kunnen het niet bij elkaar brengen. Het zijn verstokte en verharde zondaren die ervoor kiezen. Die ervoor kiezen om verloren te gaan. En ze gaan verloren. En het zijn evenzeer verloren zondaren. Even zondig. En ze gaan niet verloren. Omdat u, Heere, gedachten van vrede en genade had. Heere, we kunnen het niet bij elkaar brengen. Maar dit evangelie, het evangelie van u, Heere, die dat aan het hart wil leggen, namelijk dat Christus de zaligmaker ter vergeving van zondaren is. En dat hij zondaren ontvangen wil, dat evangelie, dat is ons vanmorgen ook verkondigd. Wie tot mij komt, ik zal hem niet uitwerpen. En ze zullen tot mij komen, allen die mij door de Vader gegeven zijn. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we met ons verstand en met onze ratio proberen deze dingen uit elkaar te punniken. Het zal ons niet baten, Heer. Het zal alleen maar duisternis over onze ziel brengen. Maar breng ons tot die gestalte van die heidenen. Die u loofden en vreesden en God verheerlijkten. Dat is de vrucht. Heere, schenk het ons. Wilt u met ons zijn. Ook deze aanstaande uren opnieuw. Wees met de kinderen van de zondagsschool. Als ze bij elkaar zullen komen en als over u en over uw dienst verteld wordt. Wees met ons allen en breng ons ook vanmiddag weer samen. Als een ander deel van uw openbaring ons gepredikt wordt. Doe het, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot de lofzang van Simeon. Daarvan het tweede vers. De lofzang van Simeon, vers 2. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.